Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze dienst noemen. De schriftlezing Maleachi 3. Ik herzeg de schriftlezing Maleachi 3. De te zingen psalmen, psalm 141, 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 3. Psalm 25, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Maleachi 3. En de te zingen psalmen, psalm 141, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 3. Psalm 25, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 141 en daarvan vers 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Hij hangt u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn wee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. 1 en 2 Psalm 141. Laatste bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi, daarvan hoofdstuk 3. Maleachi hoofdstuk 3. Voorafgaande aan de schriftlezing stellen we ons samen eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht den weg bereiden zal, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere, dien gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welken gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal den dag zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van den goudsmid en als zeep der vollers. En hij zal zitten, loterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, en hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en den wees en den vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en in het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels, en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere, maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het, dat wij zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren, der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebood. Ook verzoeken zij den Heere en ontkomen. Als dan spreken die den Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degenen die den Heere vrezen, en voor degenen die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Schenk ons, Heere, uit genade, verootmoedigende genade. Bukkende en buigende genade. Breng ons in het stof. Zoudt ge het willen doen, Heer? Daar haalt Gimmes uw lof uit weg. Verneder ons dan onder uw krachtige hand. En schenk ons biddende genade. Om vanuit het stof te schreeuwen tot u. Uit diepten van ellende. Roep ik tot u, o God. Zou gij het willen werken? Opdat de levendige klachten worden opgezonden tot de troon uw genade. Om van u geholpen te worden ter bekwame tijd. Om u te smeken om de bediening van die geest die nodig is. Of aan ons af te bidden naar u toe. Dan blijft er niets anders over als de herkennende belijdende stof. Dat wij doemelingen zijn. Door de val in Adam. En dat er uit ons nooit ene vrucht kan voortkomen, wat u kan behagen om naar ons om te zien. Zoudt ge ons het willen leren? In aanvang, maar ook in de verdere voortgang. Op al het onze de dood moeten schrijven, omdat gij spreekt uit uw geen vrucht in der eeuwigheid. Want uw kerk mag het toch vernemen en ondervinden dat gij gesproken hebt, uw vrucht wordt het mij gevonden. Dat zijt gij, o Heere Jezus Christus. Gij zijt toch die biddende en die dankende hoogpriester. Zoudt gij voor ons willen bieden? dat we onder uw gezegende voorbidding mogen liggen. Dan zult God uw geest in ons bieden, met onuitsprekelijke zuchtingen. Want als gij biedt, uw gebed wordt altijd verhoord. Maar nu hebt gij gesproken in het hoge priestergebed. Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij zijn uwe, zij zijn mijn. Ze zijn de uwe omdat gij ze verkoren hebt. Ze zijn de uwe omdat gij ze gekocht hebt. Ze zijn de uwe omdat gij ze toebrengt. Vader, Zoon, Heilige Geest, drieëne God, uw naam ter eer. En de zielen van uw kerk tot zaligheid. Want gij zijt het immers die ons aan de morgen in samen doet zijn, rondom uw woord in uw huis. En wij smeken uw goddelijke zegen daarover, opdat wij op en onder de kansel in dat stof gevonden worden met een verbroken hart en een verslagen geest. En dat gij naar ons om komt te zien in gunst van boven. Daardoor reden neemt dat u zelf om ons te zalven met die geest van Christus in het gebed. Om in de voorbeding de gemeente aan u op te dragen. En alle zorgen en moeite die er in het midden van de gemeente zijn. U bent alle volmaakt bekend. Maar in zonderheid ook. Die moeder met het kind, wat in het ziekenhuis in Groningen verblijft. Wij bidden van u of gij uw zegende handen over uitbreidt. Het leven laten, sparen en dragen. In het geheim uw langmoedigheid en trouw. Maar mocht gij ook die genade willen schenken aan al de zieken. In de verzorgings- en verpleegtehuizen. En ook hem gedenken die in het roesing verblijft. Wij bidden van u of gij ook hem lichamelijk wil doen herstellen. Kracht van u mag ontvangen ook in zijn lichaam, waarin kracht meer in wordt gevonden. Opdat ik zijn oog geslagen mag zijn op de bergen van waar alleen zijn hulp komen zal. En dat niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Om zo te worden uitgeschakeld. Om door Gods genade te worden ingeschakeld in dat heilgeheim. Wat er bij u te vinden is voor een heilwaardige ziel in zichzelf. Mocht gij daardoor al de zieken gedenken. Zo kunnen we ons werk hebben in de kerk en op ons werk. En wij vallen weg en anderen nemen onze plaats in. Ook hier in de gemeente. Een hulpkoster die 40 jaar met zijn vrouw getrouwd mag zijn. En we bieden of gij hem en zijn vrouw de genade wilt schenken om Psalm 95 te mogen inleven. Ik heb aan dat volk dat mij vergat al lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Opdat ze ook krijgen in te leven dat gij door de mond van Mozes gesproken hebt. Dat het volk van Israël tijdens een 40-jarige tocht door de woestijn aan niets heeft ontbroken. Maar heren, toch waren er nog velen die dat ook mochten getuigen. Het heeft ons niet ontbroken. Maar die toch niet gekomen zijn in Kanaan. maar gestorven zijn vanwege een ongeloof in de woestijn. Dat dat de beleving mag zijn, Heer. Om bediend te worden uit hem. Die 40 dagen en nachten. Geworsteld heeft met de duivel in de woestijn. Maar zijn kop heeft vermozzeld. Zijn middelaar hem heeft overwonnen. Om een verloren zondaarsvolk uit zijn macht te verlossen en terug te brengen in de gemeenschap met de levende God. Dat is een gezegende huwelijksband. Tussen die zielsbruidegom en die zwarte bruid, die lieflijk is in hem. Die band, die vergaat nooit. Huwelijksbanden worden hier door de dood doorgesneden. De weduwen en de weduwnaars in ons midden hebben dat ook ondervonden. Maar dat woord, Heer, wat een kracht gelegd heeft door uw woord, de geest en de ziel, heeft eeuwigheidswaarde. Mogen wij zo alle zorgen en noden uit de gemeente opdragen aan de troon uw genade. U bidden en smeken of gij nog in gunst van boven op ons neer zou willen zien, ook in ons luisteren. Schenk het ook aan onze kinderen en onze jeugd. En bekeer onze jeugd tot u, de levende God. Ze mogen er nog zijn in het kostelijke heden der genade. Ontferm u zich dan over hen. En schenk ook de ouders die geroepen zijn om hun kinderen op te voeden, daartoe de gave der genade. Want uit en van zichzelf zullen zij ook hun kinderen alleen voor de hel opvoeden. Zoudt gij genade willen schenken. Om overeenkomstig uw woord. Ook het kroost te mogen opvoeden in de vreze des Heren. Maar dan moeten wel de vreze des Heren zijn. Zoudt gij het willen werken, Heren. Uw naam zal erdoor verheerlijkt worden. Zo mocht gij niet de onze willen gedenken. Van jong tot oud, op onze weg en gang die we hebben te maken naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Zegen uw woord, spreken, in luisteren, verteesten bij vernieuwing, uit genade, genade alleen, om Christus wil. Amen. We lezen u voor de tekst Maleachi 3 en daarvan vers 1. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht naar weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere dien gijlieden zoekt. Te weten, de engel is verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. U ziet dat in deze tekst twee keer het woordje engel voorkomt. De eerste keer zie je het woordje engel en dan wordt het geschreven met een kleine letter. De tweede keer wordt het lezen en wordt geschreven met een half letter. Als hier staat, ik zend mijn engel, met een kleine letter, wordt daarmee bedoeld Johannes de Doper. Iedere andere uitleg is uitgesloten, omdat de Heer Jezus zelf deze tekstwoorden gebruikt als hij spreekt over de persoon van Johannes de Doper. Met engel des verbonds, wat u schrijft met een hoofdletter, wordt de Heer Jezus Christus mee bedoeld. We willen daar vanmorgen met u spreken over, als thema hierboven schrijven, de voorloper van de Messias. En we spreken in de eerste plaats over zijn engel, is Johannes de Doper, de man van de wet. In de tweede plaats, de engel des verbonds is Christus, het evangelie. In de derde plaats, zie, hij komt. Voordat wij samen God zullen op deze woorden gaan overdenken, gaan we eerst zingen uit de lofzang van Zacharias, en daarvan vers 1 en vers 3. Wij noemden nu 1 en 3 uit de lofzang van Zacharias. indringende wijze beschrijft Maleachi de toekomst van deze wereld en onderstreept hij dat er in zijn dagen slechts twee soorten mensen waren: goddelozen en rechtvaardigen. Met die belijdenis wordt eigenlijk het Oude Testament afgesloten. Het is een belijdenis die ook voor vandaag geldt. Want wanneer wij de Gods eerlijkmakende genade oprecht zijn voor zijn aangezicht, moeten ook wij belijden. Dat geldt ook voor ons, voor u, jou en mij. We zijn goddeloos of we zijn rechtvaardig. Pas nu op dat u niet een christelijke goddeloze bent. Een vrome goddeloze. Een evangelische goddeloze. Een revo goddeloze. En daarmee blijft in het wezen de zaak precies dezelfde. En bent u niet uit God geboren? Als daarom de vraag aan ons wordt gesteld: wie bent u nu eigenlijk? Een goddeloze of een rechtvaardige? Is het antwoord eigenlijk heel simpel. Het is heel eenvoudig. Als we maar eerlijk willen zijn. En wij gaan vaak aan het discussiëren, het redeneren. Maar er is geen tussenweg. Het is één van beide. Het woord van God tekent ons een hele scherpe scheiding. En dat komt in dit hoofdstuk zo naar voren. Dat er overeenstemming met het hele woord van God. Mag ik enkele voorbeelden gebruiken van die scheiding? Kain en Set. Kain en Abel. Uit geslacht van Abraham, Isaac en Ismaël. Geslacht van Isaac, Jacob en Esau. Zo tekent het woord van God ons de scheiding tussen uitverkorenen en verworpenen. En die scheiding komt bij God vandaan. Hij trekt een scheiding dwars door die wereld, door de geslachten, door de gezinnen, door de huwelijken, door de gemeenten. Een scheiding waarvan wij belijden moeten onkundig in te zijn. Waar wij ook niet van weten wie tot wie behoort. Dat weet God alleen. Hij zegt immers dat er openbaarde dingen voor ons en onze kinderen zijn, maar de verborgen dingen voor de Heer onze God. Maar als u de vraag gesteld wordt: ben ik wel een rechtvaardige? Want we weten allen dat er in me staat opgetekend: hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat de vraag dan naar voren komt: hoe weet ik dat nu? Dat ik als een goddeloze om niet gerechtvaardigd ben door het geloof. Is dat zo moeilijk? Als u dat bij God vandaan hebt mogen beleven? Anderzijds, kunnen er zoveel vragen zijn daaromheen, waar een ziel mee worstelt, dat we toch de tekst van het woord van God willen laten spreken die daar antwoord op geeft. En het woord begint dan met die woorden: zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht den weg bereiden zal. Wat heb u, jij en ik daar nodig? Wel, dat is dat ik mag zien. Dat ik zien mag. Door het licht van Gods Heilige Geest. Wat er staat in het woord. Of verklaard en toegepast ligt aan mijn ziel. Dat ik zien mag wie God is. Wie ik geworden ben door de val in Adam. En hoe kan dat ooit? God heilig rechtvaardig. En ik zie dat ik ben een dubbeling, een vijand van God. Hoe komen die twee weer samen? De eerste vraag is van belang. Zie ik wie ik geworden ben, dat ik mens ben, geschapen naar Gods beeld, maar nu wanschapen door de zonde. Van nature zien we niets. Zijn we stekenblind? Verstaan we het niet? Verstandelijk? Misschien wel. Maar het gaat om het hart. Gods geest die in u, jou, mijn hart heeft gewerkt. Dat ik zien mag. De heiligheid en de majesteit en het onkreukwerk van God. In jezelf, in je vloeken doen waardigheid. Zie. Hoe kom ik daar? Hoe word ik een goddeloze? Want ik kan het wel met mijn mond belijden dat ik een goddeloze ben. En terwijl ik in mijn hart denk van wel mee met mij. Ik ben de slechtste nog niet. Daarom is het ook nodig. Dat ik gezalfd word die geest van Christus. Die van de Vader uitgaat. Om een dode zonder te doen horen de stem van de Zoon Gods. Die zal leven. Om het leven te ontvangen. Dat hij me de ogen gaat openen. Opdat ik word in de beleving een goddeloze. Hoe? Zie, ik zend mijn engel uit. Ik, dat is Christus. Zegt de kanttekening van de Statenvertaling. Ik zend hem uit mijn engel. Ik kan me voorstellen dat er een jonge meisje is die zegt. Ja, maar Johannes was toch een mens? En dan staat hier dat het niet een engel is. Ja, daar komt meer plaats in de Bijbel voor. Dat Gods knechten een engel worden genoemd. Een voorbeeld. In de boek Openbaringen, daar staan 7 brieven die Johannes geschreven heeft aan de gemeenten in Klein-Azië. En die brieven beginnen allemaal met. En schrijf aan de engel de gemeente van Sardis. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicense. En met die engel wordt bedoeld de oudste, de leidinggevende, de prediker in het midden van die gemeente. Zij worden dan een engel Gods genoemd. Om het woord des Heren te verkondigen in de gemeenten. Waar God hen heeft gesteld en heeft verplaatst. Als de Heren door zijn lieve geest je aan daarin komt ontdekken. Wie en wat jezelf bent. Ook als dienstknecht. Ook als dienstmaagd. Als kind en knecht van God. Welke taak je ook. Mag vervullen in het leven als je genade kent. Dan moet je toch voor het woordje engel een hele grote B schrijven. En dan wordt het juist van nooit een bevatte wonder. Dat God nu zulke wil gebruiken als middel in zijn handen. Om het evangelie te doen laten verkondigen. Juist om ook heen te wijzen wat de taak en de roeping is van die engel. En dit verband wordt hier dus Johannes de Doper mee bedoeld. In de dagen van Malachi was het ook heel donker en duister. In Israël, afval was heel groot ook. Na de Babylonische gevangenschap had het volk van Israël zich niet tot God bekeerd om in zijn wegen te wandelen. Als daarom ook Malachi daarvan getuigt, dan is het dat de Heer die voorloper zal zijn, die voor de Messias uit zal gaan, die de weg zal gaan bereiden. En als hier dan Johannes de Doper wordt bedoeld, ik hoef daar niet zoveel op te zeggen, want we kennen allen wel de persoon, althans, zoals in de Bijbel voorkomt, van Johannes de Doper. Maar hij is het beeld van de wet van God. Hij is de boetgezant. En de vraag is of we deze Johannes dan ook mogen kennen in ons hart en leven. Heeft er ooit een ontmoeting met Johannes de Doper plaatsgevonden? Met andere woorden, bent u ooit geleid naar de voet van de Sinaï om daar de wet God te leren verstaan? Wat de wet betekent die uitgaat uit de mond van de Heer om een ziel te ontdekken als een zonde en een schuld. En dat hij van nature een wetteloos persoon is. Daartoe moest Johannes worden uitgezonden in de woestijn van Judea. Hij altijd weer zo'n boeiende persoonlijkheid. Hij die daar wandelde in zijn kemelsharen mantel. Hij had immers sprinkhanen en honing. De man die iedere luxe ontbrak, maar die nochtans vervuld was met de liefde Gods in Christus om het woord des Heren te verkondigen. En dat heeft hij gedaan. Want zijn taak en roeping was om de weg te gaan bereiden. Voor wie? Voor die engel des verbonds. Voor Christus. Wat is dan de functie, de taak? Waarin bestaat dan de inhoud van de prediking van Johannes de Doper? Wel, dat weten we allen, dat Johannes heel scherp en ontdekkend het woord van God heeft verkondigd. En dat hij ook de taak en de roeping heeft verstaan. Dat hij de weg moet gaan bereiden. Voor hem. Ik lees je maar voor wat hij de kanttekening schrijft. Wat dat betekent. Hij is geroepen om te ruimen. Dat is uit de weg zal ruimen. Weg zal nemen. Alle beletselen door zijn prediking enzovoort. Het volk bereidende en voorbereidende om Christus te ontvangen. Gelijk er ook staat in Jesaja 40 vers 3. Dus dat betekent dat er helemaal geen plaats is voor de Heer Jezus in jou en mijn hart. Dat is er ook niet. Daar moet Gods geest moet. Als de Heer komt in je leven en God geeft het, dat we daar niet vreemd aan zijn. Dan heeft ook die geest des Heeren ons ontdekt aan al die beletselen. En dan kunnen we allemaal ons eigen leven hebben geleid. De een altijd trouw kerkelijk mee levend. En weer een ander is misschien wel wat vloekend en spottend helaas wellicht door het leven gegaan. Dan zou een hele lange waslijst op moeten schrijven over allerlei zonden die mensen bedrijven. Maar ik wil het samenvatten met één woordje wat opgeruimd moet worden. Ons alle leven, vroom en goddeloos. En welk woordje is dat? Dat is mijn verdoemelijke ik. Dat is het grootste beletsel. Die is ongelovig, die is onbekeerd. Dat ik, dat wil op de troon zitten. Dat ik, daar roept uit, wijkt van mij. Aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Dat ik, dat verwerpt God. Het aanbod van de genade. Die verwerpt alles wat van God is. Dat is het ik. En of het dan een vrome is of een goddeloze is. Paulus zegt: ik leef toch niet meer, Christus leeft in mij. Maar dan gaat eraan vooraf dat hij eerst zegt: dus, dat zijn ik is met Christus gekruisigd. Zijn ik. Daar gaat het om. Want dat staat in de weg, dat is het grootste. En dat is de vraag of die ontdekkende prediking gekomen is in je leven, die ontdekt heeft aan dat verdoemelijke ik. En hoe de Heere gekomen is om die ik te verbreken en te verbrijzelen. En dat je moest sterven. In de schuld gebracht werd. Dat ik kon voor de heilige recht van God niet bestaan. Dat geschied staat hier door de prediking van het woord van God. Ook al beluisteren wij liever iets anders. Want wij zijn er allemaal vijanden van hoe Johannes gepredikt heeft in de woestijn van Judea. Noem een voorbeeld. Als die engel die voor zijn aangezicht heen gaat, gaat prediken. En je zou het zo moeten zeggen, de toehoorders onder de preek van Johannes is een doorsnee het beeld van iedere kerkdienst. Alleen misschien bij Johannes nog veel zondige mensen. Want er kwamen hoeren en tollenaar, vloekers en spotters. En wat lezen we dan onder die prediking van Johannes? Kwamen zij tot de erkentenis van hun zonden en schuld. Want er staat en zij beleden hun zonde. En toen heeft Johannes, die heeft hen gedoopt. Dat betekende, ze werden begraven. Ze gingen allemaal de dood in, ze gingen de hel in, het recht van God, het kon niet anders. Maar Johannes had immers gesproken, bekeert u, want het koninkrijk der hemels nabij gekomen. Dat zouden ze deel krijgen aan de Messias, dan moesten zij gedoopt worden. Dat ik, dat moest verdwijnen, zou Christus in de weg van recht gaan verschijnen. Dat was liefdewerk. Daar heeft Johannes zich over verblijd en verheugd. Met alles wat in zijn ziel was. Dat er ook uit de wereld zulke mensen krachtdadig door en tot God werden bekeerd. Maar ja, er zijn er meer, hè. Er zitten meer mensen in de kerk. En die kwamen ook bij Johannes, de kerkenraad van Jeruzalem. Er waren allemaal farizeeën en schriftgeleerden, die kwamen ook luisteren naar zijn preek. En ze waren diep onder de indruk. En ze zeiden, dat is waar wat die man predikt. Ze wil deel krijgen aan het koninkrijk Gods. Dan moeten wij ook geloven in die Messias, in die Christus. Die hij predikte. Dan komen ze bij Johannes en ze vragen ook of ook zij gedoopt mogen worden, want dat is immers de poort die toegang geeft tot het koninkrijk. En dan weigert Johannes al deze vrome mensen te dopen. En in plaats van dopen gaat hij dan tegen hen spreken: gij anderen gebroedsels, gij slangen van een. Wie heeft u aangewezen, verlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor de bekering waardig. En meen u bij uzelf te zeggen dat u verbondskinderen bent, Abrahamskinderen bent. Want ik zeg u dat God zelfs op deze stenen, dat zijn die hoeren en die tollenaren kinderen, Abrahams kan verwekken. Maar de bij ligt er reeds aan de wortel der bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Velen hebben zich al in de loop der eeuwen geërgerd aan die prediking van Johannes de Doper. Zeiden, is dat nou liefde? Waar men die preek streken tegen de haren in van al die godsdienstige vrome mensen. Ja, maar Johannes zag, het waren allemaal vrome goddelozen. Die toen rechtvaardig waren in hun eigen oog. Als daarom het woord van God ons hier liet. Dat alle beletsel moeten opgeruimd. Dat betekent dat. Dat we moeten worden ingewonnen door de prediking. Van het recht van God. Zoals Johannes dat gepredikt heeft. Waarin hij alles heeft afgesneden wat van de mens is. Want er staat er immers in de kanttekening. Opruimen. Zoals iemand die door een oerwoud heen gaat om ergens te komen. Met een scherp mes. Of een zwaard. Daar een pad gaat banen. Zal al die struiken stuk. Om een pad komen. Door het oerwoud heen. Dat lijkt dan hard. Maar het is liefde. En waarom wel? Omdat die prediking alleen maar bedoelt dat er plaats komt in die weg van ontdekking, ontgronding, de noodzakelijkheid van kennis van zonde en schuld, omdat Johannes ook gepredikt heeft, zie het Lam Gods. Maar die voorbereiding ging er eerst aan vooraf. Dus, onder die prediking werden ze goddeloos in eigen oog. En als je een goddeloze wordt in eigen oog, dan komt er ook een droefheid in je ziel. Want zo heeft God me niet geschapen. Een goddeloze die moet inleven dat nogthans een droefheid naar God uit zou werken. Een onberouwelijke bekeer tot zaligheid. Kent u dat wenen? Kent u dat schreeuwen? Kent u dat roepen uit de diepten tot de levende God? Zijn hier nog goddeloze mensen in de kerk? Allemaal vrome mensen, gelovige mensen, bekeerde mensen, bekommerde mensen, kleintjes in de genade, gerechtvaardigde zielen, bekommerde zielen, heiligmakend zoekende mensen. Ben je wel eens goddeloos geworden? Dan moet je met Joden overboord worden geworpen. En dat is nou de prediking van Johannes de Doper. En dat is een eerlijke prediking. Want die laat voor mij geen draadje van eigen gerechtigheid over. En als er nou genade is en je hebt zaligmakende genade ontvangen, dan zeg je, ja, zo heeft God in mijn oog geliefd mij te leiden in de weg van gewenen van smeking. Hoe ik ook geprobeerd heb om die goddeloze mensen een beetje op te knappen. Maar het werd steeds slimmer. Steeds goddelozer. Totdat u het af moest leggen. En die oude Adam moest worden afgelegd worden. En daar het zwaard van de gerechtigheid u afgesneden. Zo brengt de prediking van het woord een zonde voor en onder God. En het heeft een doel. Want ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Juist uit om weg te bereiden voor hem die gesproken heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom denken we na in de tweede plaats over dat de engel het verbond, dat is de Heer Jezus Christus. We lezen van in de tekst. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gelieven zoekt. Te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Hij komt snel. Dat betekent met grote haast. Hij komt dan spoedig. Als hier gebruikt wordt zijn tempel, dan mag u in eerste plaats denken aan de tempel te Jeruzalem, waar de Heer Jezus naartoe ging met zijn vader en moeder. Hij had geen vader op aarde, geen moeder in de hemel, ging nog dan met zijn ouders naar Jeruzalem. En daar heeft hij allerlei dingen aan schouwd toen hij 12 jaar oud was, wat hem smarten aan zijn ziel. Maar het duurde nog 18 jaar voordat hij op zijn 30-jarige leeftijd, als de middelaar Gods in de mensen, werd uitgezonden door zijn vader onder het volk om zijn werken te betonen wie hij is, maar ook om een weg van lijden, sterven en weg te gaan die hij gaan moest, omdat hij gesproken had, zie ik kom, o vader, om uw wil te doen. En dat betekent dat hij ook zichzelf zou opofferen en dood lieven, alle vloek al des kruises, om aan het recht van zijn vader te voldoen, om zijn deugden op te luisteren. Maar ook zou hij dan ontvangen die buit uit de hand van zijn vader, en dat enkel in het vrije, soevereine genade alleen. Want er kwam openbaar toen de Heer Jezus in de tempel kwam, toen hij zo'n 30 jaar oud was. En wat zag hij daar? Hij zag er allemaal offerbeesten. Allemaal lammeren, schapen, runderen. Hij zag er allemaal tafels en allemaal geldstukken waar mensen geld konden wisselen. Het was een levendige handel in het voorhof van de tempel. Want mensen die ook van ver kwamen, konden toch niet zo'n lammetje meenemen op een verre tocht, konden ze dan ook in Jeruzalem kopen om het offer te brengen. In wezen niks mis mee. Maar het was alles mis omdat ze dat deden op een plaats die heilig was. Ze mochten daar geen handel bedrijven, het voorhof. Ze zagen dat niet zo als zonde. Maar de Heer Jezus, die wordt met de heilige toren vervuld. Wat zegt hij dan? Maak het huis mijn vaders niet in een huis van koophandel. En dan zie je hoe hij de tafels omkeert. Hoe hij al die veehandelaren uitdrijft. Had immers een zweep gemaakt, een geesel gemaakt van touwtjes. We lezen niet dat hij iemand geraakt of geslagen heeft. Door zijn macht en majesteit dreef hij alles uit de tempel. Want die tempel, zijn vaders, moest eer en heerlijkheid uitstralen. Dan moest het zuiver aan toe gaan. In de tweede plaats schrijft de kanttekening: de tempel, dat ziet op Christus, dat hij vlees geworden is. Want hij zegt immers van zichzelf: breek deze tempel af, dat is zijn lichaam, en in 3 dagen zal ik die weder oprichten. En dan staat er ook bij dat die tempel, dat is zijn volk en kinderen, die van nature ook allemaal in het kruis liggen. Want die goddelozen die we straks aan het einde van onze eerste gedachte achter hebben gelaten, in zijn wanhoop, in zijn ellende, in zijn nood, ligt dat een Heer als een tempel die in een kruis ligt. En je weet, van kruis kun je niks meer mee beginnen. Dat kun je alleen maar opvegen en wegdoen. Maar dat doet de Heer nou juist niet. Want die haalt zijn lof juist uit het stof weg. Daarom hebben we daar straks samen ook om gebeden. Of heb u niet meegebeden? Meegebeden, meegeworsteld om in dat stof gebracht te worden, dat ik enkel stof ben. Want ik draag immers een beeld wat van de Satan is. En dat kan voor God niet bestaan. En daarom moet die ziel gebracht worden in het stof, om daar juist te ondervinden het wonder dat de Heer naar zijn recht nu daar zijn lof weg gaat halen. Hoe? Wel omdat hij snellijk tot zijn tempel zal komen. Zo verontreinigd, zo zonder, zo ruïne, want hij haalt uit de puinhoop zijn kerk. Want er is een geestelijk gebouw, een geestelijke tempel, gemaakt naar bestek des vaders, waar Christus van de uiterste hoeksteen is, het fundament van is, waarin nogthans zijn kerk toe behoren mogen zijn levende stenen, die daar ingevoegd zijn, in een wonder van wedergeboorte, geloof en bekering. Zo zal hij betonen wie hij is voor zijn uitverkoren volk. Want van die Heer ook getuigd, hè, dat er ook in die dagen de nacht was die hij dus zoekt. Een overblijfsel en een verkiezing van Gods genade. Die hem zocht, die hem zocht, die er naar verlangde, die er naar uitzag. Geldt het ook voor ons? Kennen wij dat werk? We herhalen maar wat Gods geest ons brengt in de vernedering, in de verootmoediging. Is uw licht al uitgegaan? Is alles wat van uzelf is ontgrond, ontkleed? En terwijl er toch ligt, dien gij zoekt. En waar staat er dan? Dat hij zal zenden tot de tempel met grote haast. Die engel is verbond en dat doet hij ook. Wanneer? Wel daar waar die ziel het recht bemint, boven eigen zielenzaligheid. U zegt een heel stuk, dominee, alles is een heel stuk, het is alles heel eenvoudig, als je maar van God geleerd mag krijgen. En met minder zou het toch niet toe kunnen. Want het gaat uiteindelijk hier om die engel des verbonds. En die engel die verschijnt altijd komende over de bergen van zonden en schuld. Die komt toch tot de ziel om te spreken van vrede en verzoening. Wat er nou in hem te vinden is in de gemeenschap met God. Hij is het toch die in het dodere tijdstip richt. Dat volk toch in die zin zich over ontfermt als hij zich plaatst voor het aanzicht van de eerste persoon in het goddelijke wezen, met wie ze verzoend moeten worden, God als rechter, die veroordeelt. Misschien wel geleerd ook in een boekje van dominee Hellenbroek. Kostelijk toch, hè? En dan schrijft hij daar toch immers ook over de rechtvaardigmakende daad Gods. En dan gaat het niet alleen om een stuk leer, het gaat om een leerstuk waar liefde in ligt. En dan wordt er immers gesproken hoe God als rechter de zondaar schuldig verklaart en ook veroordeelt. Hoort u? Ook veroordeeld. Om door recht te mogen ondervinden wie nou die middelaar Gods en der mensen is. Die van achter het recht tevoorschijn komt. Wat er nou in hem is te vinden. En die zich toont voor het aanzien van zijn vader. En die engel is verbond. In zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. In zijn algenoegzaamheid. Dat hij nou alles gedaan heeft wat er nodig is. Om verloren zondaar die in het gemis leeft. In het gemis. Want die zoekt ligt in het gemis. Weer terug naar mijn gemeenschap met de levende God. Zodat ik ook gewassen en gereinigd word van al mijn vuile zonden. En hij het pak met zonde heeft genomen van mijn schouders. En geworpen heeft achter zijn rug in de zee van de eeuwvergetelheid. En God gesproken, ik zal nooit meer toren, ik zal nooit meer beschanden. Waarin die liefde van Christus op een berg, want voor de aanzicht zijn schandes. En hij toonde daar zijn doorboorde handen. O, hij kwam met grote haast. Toen de ziel daar wegzonk onder het recht des Heeren. En hij in de hel moest wegzinken. Kwam hij met grote haast. Juist om zichzelf over zo'n verloren ziel te ontfermen. Om als een rechteloos weer terug te brengen in de gemeenschap. En verzoening met God. Dat is die engel des verbonds die daartoe uitgaat. Dan verstaan we ook dat de kant tegen de Statenvertaling hier schrijft die engel des verbonds. Dat is die middelaar van het genadeverbond tussen God en zijn kerk. Ach, dan is hij daar in het hoofd van geliefd. En aan hem te mogen zoeken en van hem gevonden te worden in het uur van zijn welbehagen. In het uur der minnen, in het uur van het gericht, in de uur van de vrijspreking, in de uur van de vergeving der zonde, in het uur van de verzoening met God, in die liefde waarin alle verstand, als het ware, wordt vervuld met de liefde, dat nou God in de gerechtigheid van Christus alles vindt om mij die nou alles mist, zijn genade te betonen, en dat hij daartoe schenkt, o die Jezus geloofs. Wat in dat moment ook zo'n aannemend karakter heeft. Ach, dan blijft het dan niets anders over. Als een verwondering neerzinkt aan de voeten van Christus. Die als de engel des verbonds zichzelf zo openbaart. Waar de kerk hiervan wel leidt dat het waar is. Aan wie gij een lust hebt. Of wie een lust heeft tot die engel des verbonds. Wie een lust heeft tot Christus. Heeft geen lust meer tot de zonde en de wereld. Ik ken al een lust om zijn leven te verteren in de dienst des Heeren. Die heeft een lust om voor de Heeren te leven. Ook als ben je jong, als een Obadja, als een Timotheus. Om te ondervinden dat de Heeren nou, diegene die van wie het geldt, wie heeft lust de Heeren te vrezen. Het aan des geloofs en van mijn getuigen, Heeren, gij hebt geen lust gehad in mijn dood. Maar gij hebt lust gehad om mij een nieuw hart te geven. Gij hebt lust gehad om mij in Christus met u terug te brengen. De gemeenschap en verzoening maken. Gij hebt lust om mij steeds maar weer te brengen in het stof in de verootmoediging. Gij hebt lust om naar mij om te zien. Waardoor ik een lust heb om te wandelen in de wegen des Heeren. Het afzien van jezelf. Maar opzien tot die overste leidsman. En volleinder des geloofs. De Heer Jezus Christus. Hij is de engel des verbonds. En zie, hij komt. Dat is onze derde gedachte. We gaan samen hier zingen. Psalm 119 en daarvan vers 3. Al schond gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 vers 3. Thank you. mij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En die profetie van Maleachi is vervuld geworden. Zie, hij komt in het vlees. Dat is vervuld. Zie, hij komt in de ziel. Dat is vervuld. In het leven, het volk. Waar ze een goddeloos om niet door het geloof gerechtvaardigd is. Zie, hij komt. Dat is de komst die de kerk Gods verwacht. Want we leven samen in een adventstijd. Een adventstijd is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Daarvan heeft ook Maleachi gedacht, zie hij komt. En ook Johannes op het eiland Patmos spreekt deze woorden, zie hij komt. Als hij ook heen wijst naar de komst van hem. Die weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn komst, staat hier, zal met haast zijn. Eigenlijk betekent hier letterlijk, u kunt ervan op aan. Want Maleachi, hij zag door de ogen des geloofs de komst van Christus in het vlees. En de kerk door de ogen des geloofs, die hem kennen mag in het hart, op de komst die aanstaande is. Want daardoor is immers ook nodig een oog des geloofs. Want hij komt. Hij komt. Om de wereld te richten. Dat is de prediking die uitgaat bij dat vent. Een prediking. Die ons wijst op de kortstondigheid en vergankelijkheid van het bestaan van deze wereld. Wat heeft God ermee voor? Als we letten op de teken der tijd die aan zijn komst verafgaan. Van al die hongersnoden, die pestilentie, maar hoe volkeren elkander uitroeien. Hoe de Heer daar, datgene wat aan zijn komst verafgaat, heeft vervuld. Dat al hetgene wat u leest, wat als in komst voorafgaan, is reeds vervuld. Waarom vertoeft gij nog, Heere? Ach, de een die zegt dat komt omdat Gods woord moet vertaald worden in zoveel andere talen. Weer een ander die zegt, nee hoor, let op het volk van Israël, wat nog tot geloof en bekering zal moeten komen. Mag allemaal gezegd worden, als we maar geen uitstel plegen bij die gedachte. Want de Heer kan alles in een punt destijds verwerken. Wie had voor enkele maanden geleden kunnen denken dat de Heer zou blazen in de economische welvaart op deze wereld? Want we zitten hier nog netjes aangekleed en welgevoed. Maar hoe lang nog? Want die economische crisis, die is er toch. Wat heeft God ermee voor? Dat van de week een toekomstige Amerikaanse minister zegt, de economische crisis in Amerika is pas een begin. Zal vreselijke gevolgen hebben. En als iemand die de cijfers kent, dat zegt, dan meent hij dat. Wat heeft God ermee voor? Als we anders zijn zo kletten, hoe we overstroomd en overgespoeld worden in deze wereld, met extremisten, vanuit allerlei wereldreligies. Mijn zonderheid ook vanuit de islam. En alles gaat door. Dan vraag je jezelf af. Hoe lang nog, Heere? Wanneer de schepping die zucht als in barensnood gezeten zijn. Maar als hij nou komt. En hij komt. Ken ik hem dan? Verwacht ik hem? Ben ik in Christus en uw schepsel? Geldt het voor mij ook aan het einde van dit vervlogen jaar? Dat je mag getuigen. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, dat is alles nieuw geworden.
Of zoals van de week een jongen op de catechisatie zei: ik schrik ervan. We zitten hier alweer in het lokaal. Is de week weer voorbij? Ja. Het vliegt allemaal zo om. Het leven is voor ons allemaal maar een damp. Maar wie leeft er nu bij de gedachte van sterven of van de wederkomst van Christus? De apostel Paulus, die gaat dus daarin voor hoe het zijn moest. Hoe het zijn moest. Want wat zegt Paulus? Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Maranatha. Hij dacht dat het in zijn dagen nog geschieden zou. Dat Christus weder zou komen. Maar alles wijst erop vanuit de schrift dat hij komt. Advent betekent voorbereiden, vol verwachting zijn dat hij komt. Maar wie is bereid om hem te ontmoeten? Alleen diegenen die God als rechter in het leven hebben leren kennen. Daar gaat het om. Maar Gods kind gaat geen onbekende, onverzoende God ontmoeten. Echt niet. Die kunnen verklaren wie God als rechter over hen geweest is. Hoe die eruit zag als rechter, wat hij gesproken heeft. Hoe u daardoor Gods geest ondergebogen hebt. Onder dat doemvonnis. Slaven tegenwoordig maar een beetje makkelijk over. Hè? Moet je niet doen hoor. Ik zeg niet dat u dat doet, maar je moet niet doen. En waarom niet? Wel, omdat je dan uzelf bedriegt. Want weet u wat dan krijgt? Dan krijg je een prediking waarin de redder wordt uitgestald. Die voor de rechter uitgaat. Daar zien we bedriegen voor de eeuwigheid. Dat is puur Arminiaans. Al deze appelavonden en dagen hebben we elkaar voor te waarschuwen. Van alle liefde, van alle kracht. Om ons niet te laten bedriegen, ook de jeugd niet. En onthoud het maar goed. Schrijf het op je hart. God als rechter, dan de redder. En niet omgekeerd. Heel belangrijk. Als je daar eens mee inkeert tot jezelf, en de Heer schenkt ons daardoor de vrijmoedige geest en de genade. Ach, dan vraag je er zelf af, Heer, waar moet ik dan eens erkennen dat ik zo weinig leef bij die wederkomst? Waar ben ik dan verknocht aan die wereld, aan mijn werk, aan mijn boterham verdienen? Waar ga ik toch overal in op? Allemaal geoorloofde zaken die je doet. Maar u zegt het zelf al, je hart neem je dan in beslag. Het is niet het een en al. En het moest er zijn wat Paulus ook van getuigd. Hè? Het één plan te zijn met Christus. En die gedaan met hem zijn opgewekt. Zo zoekt de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Als die prediking van wet en evangelie. Verklaar het dan toegepast liggen in je ziel. Dan ben je ook eens ander geworden. Om door hem met God verzoend en verenigd te mogen zijn. Dan mag het wel eens zijn. Heer, uw komst is het. Die men heil volmaken zal. Dan mag er wel een lust zijn. En een hartelijke verlangen zijn. Om bij vernieuwing te zuchten. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En geneden kwaamt. En als het God dan belieft en behaagt. Om door die gescheurde hemel in Christus weer neder te gaan. Om dat je ziel te spreken. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Nou, maar in het hart wel eens een weerklank vinden. Ik geloof. In u, o Heer Jezus Christus. Gij zijt de Zoon Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die de hemel is, heeft u dat bekendgemaakt. Dat nou het leven ligt in hem. En de dood in mijzelf. Daar mag dat volk er wel eens verlangen naar uitzien. Inderdaad. Wanneer komt die dag. Dat ik verlost word van mijn eigen ik. Om even bij hem te mogen zijn. En dan geeft de Heer als antwoord. Op die ziel die verlangt. Bij momenten. Om ontbonden te zijn en met Christus zijn. Dat is verreweg het beste. God spreekt tot de ziel van zijn kerk. Zie. Hij komt. Amen. Eindigen wij samen met gebed. Och, een biddenswaardig en volzalig God, ge zijt die ons in het morgen- en middaguur naar wier uw woord hebt gelaten. Och, Heere, zo gaat de tijd verder. Zo is morgen en zo is alweer middag. En dat gaat vooral van de avond. En we weten niet of we die nog zullen beleven. Doe ons voor en toebereiden op die grote toekomst. Uw volk heeft de toekomst. Omdat ze immers deden die enige troost. Beiden leven en sterven. Wil ook met ons zijn als wij van hier gaan. Breng weer samen rondom uw woord in dit avontuur. Vergeef het zondige. En wees ons genadig om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 25 vers 7. Gods verborgen omgang vinden.
Thank you.
Gaat heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.